heb een Bijbelgedeelte uitgekozen dat heel toepasselijk is voor deze samenkomst, voor deze feestelijke samenkomst. En daar heb ik twee redenen voor. Ten eerste natuurlijk het feest van deze doopdienst. Ten tweede omdat ik over dat gedeelte niet zo lang geleden iets nieuws ontdekte. En dat sloeg in als een bom in gebieden waar ik werk. Ik werk als zendingswerker. En met name in Afrika en in Nepal. Zult u zo meteen verder wel horen. Even voordat ik de Bijbel ga lezen, u zult zeggen, die man heeft zijn handen niet gewassen, maar ik heb de laatste weken me wat aan de agrarische sector gewijd. Oftewel noten gezocht. Begrijpt u het? Daar zit een soort verfstof in en dat krijg je er niet van afgewassen. Dat duurt 14 dagen en dan is het weer weg. We gaan lezen uit de Bijbel. Handelingen hoofdstuk 8. Vanaf vers 26. Ach, u zult zeggen, dat kennen we. Ja, luister maar, luister maar. Niet te gauw conclusies trekken. Handelingen hoofdstuk 8 vanaf vers 26. Dat is het verhaal van die, zoals die vroeger heette, de kamerling uit Morenland. Dat noemen we tegenwoordig anders, maar zo zit het nog in mijn geheugen. Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. Daar kwam hij een Ethiopiër tegen, een eunuch, een hoge ambtenaar van Kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden. En zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. De geest zei tegen Filippus: ga naar die man daar in de wagen. Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen. Waarop hij vroeg: begrijpt u ook wat u leest? De Ethiopiër antwoordde: hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft? Hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. Dit was het schriftgedeelte dat hij las. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid, als een lam dat stil is bij zijn scheerder, deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen, want op aarde leeft hij niet meer. De eunuch vroeg aan Filippus: kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander? Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was. En de eunuch zei: kijk, water. Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? Hij liet de wagen stilhouden en beiden liepen het water in, zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus hem doopte. Toen ze uit het water kwamen, greep de geest van de Heer Filippus en nam hem mee, en de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde. Filippus kwam terecht in Azotus, vandaar reisde hij verder en verkondigde in alle steden het evangelie tot hij in Caesarea aankwam. Vrienden, een idiote opdracht ligt aan het begin van een enorme zegen met een rijkwijde tot vandaag de dag. Een idiote opdracht omdat Filippus bezig was in de stad Samaria met een enorm stuk zendingswerk. Er waren duizenden tot geloof gekomen. En dan begrijp je dat er handen tekort zijn om al het werk aan te pakken, om al die mensen op te vangen, te begeleiden, te instrueren, te dopen en noem maar op. Maar dan krijgt hij die gekke opdracht, althans in menselijk oog natuurlijk, ga naar de weg tussen Jeruzalem en Gaza. Nou, dat was een hobbelweg, een weg met veel rotsen en ook voor een gedeelte door zandig gebied, woestijngebied. Een verlaten weg, daar kwam je zelden iemand tegen. Wat moet je daar nou, terwijl je bezig bent met een geweldig stuk werk? Maar diegenen die afgestemd zijn op de stem van God, weten dat er soms wonderlijke instructies komen en hij heeft altijd gelijk. Filippus was ervan overtuigd, hij deed wat hem gezegd werd, hij deed het niet half. Zo zijn velen van ons, hè. Dan zeggen we, nou ja, laten we dan niet helemaal naar die weg gaan, maar dan kunnen we toch op het marktplein in Jeruzalem wel, dan zitten we een beetje in de buurt, kunnen we wel wachten op nadere instructie. Hij ging en de weg was leeg. Precies zoals hij dat verwachtte. En toen er eindelijk verkeer kwam, een wagen, paardenwagen, meerdere wagens waarschijnlijk zelfs, vanwege de hoge functie van de man die eraan kwam, op dat moment begreep hij, daar moet ik niet zijn. Rijken. Die hebben een air om zich heen van afblijven. Ik heb met jou niks te maken. Want iedereen die komt aanzetten, die wil een fooi, die wil wat hebben. Die wil meegenieten van die rijkdom. In dit geval zelfs een hoge politicus. Iedereen die je niet kent is een gevaar. Sluipmoordenaars, rovers, noem maar op. Heb je toch in elk land. Er is altijd wel iemand die het niet met je eens is. En die denkt, hoe komen we van die vent af? Maar het loopt allemaal anders. Kijk, Filippus die blijft een beetje aan de kant. Die denkt, ja, dit zal de bedoeling niet zijn. De meeste mensen die tot geloof komen zijn de eenvoudige. Dat is ook het grootste aantal mensen. Daar heb je direct aansluiting mee. En dan komt er zo'n, ja, wat zouden wij zeggen, een Lamborghini aanrijden of zo. In onze ogen. En dan waarschijnlijk ook met lijfwachten, dus meerdere wagens. Daar kom je niet bij. Want die lijfwachten zijn bedoeld om jou uit de buurt te houden. Om de veiligheid te waarborgen. Dus ik kan me voorstellen dat Filippus dacht van, nou ja, dit is vals alarm. Er zal straks nog wel wat anders komen, zoiets. Maar goed, hij loopt daar langs die weg en daar zit iemand op die wagen, van wie je kunt zien door de kleding, misschien ook door de houding en door het personeel om hem heen, dat het een zeer hooggeplaatst man was. Hij kende hem niet, je had geen kranten. Hij zei, oh, dat is een foto, die man die herken ik wel. Dat is de president van Amerika, haal ik er zo uit. Nee, natuurlijk niet. Hij wist niet wie dat was, maar wel dat het om een zeer belangrijk iemand ging. En ook dat het niet ging om iemand uit het land zelf. Dat zag hij aan de huidskleur. Meer wist hij niet. Ik ga even naar die kamerling toe, naar die minister van Financiën van de Kandake. Van Ethiopië, zoals er staat. Wie was dat? De Bijbel geeft een paar dingen en daarmee kunnen we een heel aantal dingen wel reconstrueren. Het moet een Jood geweest zijn. Want hij ging naar Jeruzalem om te aanbidden. De tempel van de Joden. Daar kwamen niet zo gauw mensen van andere religies. Die voelden zich echt niet ertoe gedreven om specifiek een reis van 1000 kilometer te maken naar Israël, om daar naar de tempel te gaan. Hij ging niet als toerist om plaatjes te maken van gedenkwaardige punten in Jeruzalem. Kijk, hier heb ik een leuk cafeetje gezien. En helemaal niet. Hij ging op weg met uitdrukkelijk één doel om God te aanbidden in de tempel. De rest kon hem gestolen worden. En dat moet een rottocht geweest zijn, dat kan ik je vertellen. Want Israël was in die tijd uitermate wettisch. En in de wet stond dat er geen plaats was voor een uinig in de tempel. Nou ja, wat voor plaats had hij dan kunnen verwachten? Kijk, om te beginnen kon hij als buitenlander alleen maar in het buitenste gedeelte van de voorhof komen. De tempel zelf, daar kwam je niet in. Dat was geen kerkgebouw bedoeld voor samenkomsten. Daar werden offers gebracht, maar er kwamen alleen de priesters binnen als ze daar dienst moesten doen. Maar de mensen verzamelden zich altijd buiten de tempel op in de voorhof. Maar dan had je een voorhof van de mannen. En daarachter had je de voorhof van de vrouwen. Dan stond er een muur met doorgangen. En daar stond dat heidenen niet verder dan het muurtje mochten. Op straffe des doods. Gezellig. Dus achter die muur stonden de niet-Joden. Daar mocht hij komen. Maar dan staat er dus in de Bijbel, in de wetten, dat ontmanden er helemaal niet mogen komen. Ik denk dat hij ergens buiten die tempel is tegengehouden. Die man die kwam God zoeken. Die dacht, als er nou één ding is in mijn leven wat ik wil, dat is God vinden. Maar waar is God te vinden? Hij maakte deel uit van een grote groep Joden die in Afrika woonden. Met name in dat gebied van het huidige Soedan, Somalië. Die gebieden zijn helemaal Joods geweest. Gebied waar raciaal gezien de Niloten wonen. Zo heten de mensen die in dat gebied wonen. Ze worden tot het blanke ras gerekend. Dan maakt het weinig uit hoor, tot wat voor ras je gerekend wordt. Maar omdat ze een rechte neus hebben en smalle lippen. Maar wel een iwat donkere huid. En die Joden die hadden zich vermengd daar met die bevolking. Dus die waren natuurlijk, die hadden het kleurtje van de omgeving aangenomen. Maar dat is bekend dat daar hele grote groepen Joden wonen. Het is zelfs bekend van welke stam ze waren. Want ten zuiden van Egypte woonden vrijwel alleen nakomelingen van de stam Dan. Dat is waarschijnlijk al het geval vanaf de tijd dat Israël, het noordelijke rijk, werd ingenomen door de troepen van Assyrië. Toen zijn ze alle kanten uitgevlucht. Een hele grote groep is eerst in Zuid-Egypte gekomen en toen verder naar het zuiden afgezakt. Maar wat is dan Kandake? Weten we daar iets van? Ja, dat weten we ook. Kandake, dat is een titel, dat is geen naam. Dus dat is niet koningin Kandake van Ethiopië. Nee, dat is de Kandake, koningin van Ethiopië. Maar daar heette dat Kandake. En nu hebben we ontdekt dat er maar één gebied is geweest, één land, waar die titel Kandake voorkwam. Dat is het gebied van Meroe. Dat zegt u waarschijnlijk niks, maar dat was dé grote stad in dat gebied in die tijd. 100 kilometer ten noorden van Khartoum, de huidige hoofdstad van Soedan. Daar had je Meroe, daar heb je nog steeds enorme ruïnes. Daar heb je meer piramiden dan in Egypte. Dat hou je niet voor mogelijk, maar dat is zo. Een zeer ontwikkeld land. En die stad Meroe is waarschijnlijk gebouwd, voor zover we dat kunnen nagaan, door leden van die stam Dan. Een zeer ontwikkelde stam. En die hebben daar koninkrijken gesticht, meerdere koninkrijken, maar Meroe in die tijd was het belangrijke koninkrijk. Dus de koningin van Meroe. Maar waarom staat er dan Ethiopië? Nou, dat is heel simpel. Het hele gebied ten zuiden van Egypte heette in die tijd Ethiopië. Dus dat maakt niet uit, er waren meerdere koninkrijken, maar dat heette allemaal Ethiopië. Dus dat klopt precies wat er in de Bijbel staat. Waarom is dat van die stam dan nou zo belangrijk? Ja, dat zal u niet interesseren, maar mij wel. In Ivoorkust werk ik met onder andere de stam dan. En toen dacht ik, van dat is ook toevallig. In de Bijbel staat ook een stam dan. Maar hoe kan nou zo'n Afrikaanse stam, zwarte huid, donkere huid in ieder geval, zwart-bruin, hoe kan die nou Joods zijn? Hoe kan die nou diezelfde naam hebben? En laat ik nou iets ontdekt hebben, terwijl ik daar was, ontdekte ik dat er allerlei gebruiken waren bij die stam die je direct kunt terugvoeren op de boeken van Mozes. Dus ze zijn zo heidens als de Pieten, hoor. Dat geloof is helemaal verwaterd, maar er zitten in die gebruiken van die stam dingen die je nergens anders vindt en die je kunt terugvoeren op de boeken van Mozes. En toen vond ik dus ook nog dit in de Bijbel. Die man in Handeling 8, die hooggeplaatste minister van Financiën, die is van de stam dan geweest. Ik ben het daar gaan vertellen en dat heeft die mensen zo geraakt. Hebben de duizenden tot geloof zien komen. Waarom? Omdat ze zeggen van, in hun eigen land zijn ze totaal niet in tel, ze zijn onontwikkeld. Wij hebben een rijke historie, wij hebben nog iets met God, maar we zijn hem kwijt. Precies zoals deze man, die minister van Financiën, die zei van ik heb geld als water. Maar het interesseert me geen lor, want datgene wat ik nodig heb, wat ik echt nodig heb, dat ontbreekt. Ik moet God kennen. Ik ga naar Jeruzalem. Als er één plek is waar ik God kan leren kennen, dan is dat in die tempel van Jeruzalem. En daar werd hij geweigerd. Wat een deceptie. Dan gaat hij terug, maar voordat hij teruggaat, doet hij nog één ding. Hij koopt een boekrol. Dat was heel duur. In dit geval de boekrol van Jesaja. Dat moest allemaal netjes met de hand geschreven worden. En dat was niet alles. Dan moesten alle letters nageteld worden. En alle woorden moesten nageteld worden. En als dat dan klopte, dan wist je dat er geen verschrijvingen waren. Dus dat maakte die boeken bijna onbetaalbaar. Maar hij heeft een van die boekrollen gekocht, de boekrol Jesaja. Hij dacht, hier is misschien het geheim. Misschien dat ik er dan toch nog uitkom. En die man die was daar zo mee bezig. Hij sprak Hebreeuws, dus ook dat laat zien dat hij dus van Joodse afkomst was. Hè. Maar het feit dat hij al achterin de rol Jesaja is, terwijl hij nog maar net Jeruzalem uit is, wil zeggen, die man die heeft gelezen en gelezen. Hij heeft tegen zichzelf gezegd, ik moet God vinden. Ik wil niet thuiskomen zonder God. En dan leest hij dat hardop. En dat hoort Filippus. Hij hoort hem een stukje lezen uit de Bijbel en die woorden zijn vertrouwd voor hem. En dan kan hij het niet laten, dan roept hij naar die man op die wagen, begrijpt u wat u leest? En dan is het antwoord, hoe zou ik het ooit kunnen begrijpen? Als er niemand is die me dat uitlegt. Want ja, soms zijn die profetische teksten knap ingewikkeld. Een schaap dat ter slachting geleid wordt, stom voor zijn scheerders. Maar wat betekent dat? Spreekt hij nou over zichzelf, profeet Jesaja? Of over iemand anders? En wie is dat dan? En wat heeft dat met mij te maken, met mijn geloof? En uitgaande van dat schriftwoord heeft Filippus hem over Jezus verteld. Het gaat om Jezus, zei Filippus. De hele Bijbel gaat over Jezus. Dit gaat om Jezus, want er is geen andere verlosser, er is geen andere hoop. Je kunt vastlopen in het leven zonder hem, maar als hij in je leven komt, dan gebeurt er echt iets. Dan haalt hij je eruit, hij verlost je. Ja, dat heeft hij niet zomaar in 2-3 woorden gezegd, want die hele reis van Jeruzalem naar Gaza, nou met een hobbelweg en paard en wagen en wagens die vastlopen en wielen die breken, dat heeft uren geduurd. Het heeft uren geduurd en al die tijd heeft hij erover gepraat. Ze hebben niet gepraat over het winnende voetbalteam en over de goede wijnen van Jeruzalem. Telde totaal niet mee. Hij heeft over Jezus gepraat en er was heel veel over Jezus te vertellen. Heb je hem zelf gezien? Vroeg Filippus. Hoe was hij dan? En wat zei hij dan? Nou, dat kwam allemaal aan de orde. En dat heeft indruk gemaakt. Kijk, als jij God zoekt, dan sta je open. En zoek je hem niet, dan ben je gesloten. Zo gaat dat. Veel mensen zijn tevreden met het leventje dat ze leiden. En de diepste gedachte die ze in 24 uur hebben is, hoe laat zal ik koffie drinken? Zoiets. Oppervlakkigheid. Daar hebben we allemaal op zijn tijd mee te vechten. En zolang er in dat leventje niet te veel gebeurt, ach, dan kun je heel lang doorgaan. Kun je heel lang voortkabbelen. Maar dan komt daar die grote vraag. Wat doe ik met mijn leven? Waar ga ik heen? Wat is de zin van dit alles? En dan heeft onze maatschappij geen antwoord. Moet je geld hebben? Vragen mensen dan om je heen. Of heb je misschien een pilletje nodig? Wil ook wel helpen hoor. Kan ik je wel aanbevelen. En als het geen pilletje is, dan misschien een druk. We hebben een heleboel drugs. Synthetische. Ook natuurlijke. Nou joh, dan moet je hash gebruiken. Lekker natuurlijk, is goed voor je. Maar je komt er niet uit, want je zit met andere vragen. Je wilt geen kick hebben, je wilt een oplossing. Je wilt niet de zaak een beetje versieren. Je wilt het geluk van God vinden, je wilt het licht vinden. Wel, zei Filippus, toen Jezus naar het kruis ging, had hij kunnen protesteren. En hij had wonderen kunnen doen. En had zijn vijanden kunnen neerslaan. Hij had onmogelijke dingen kunnen doen. Hij deed niks. Hij zei niks en hij deed niks. Want hij wist, dit gaat gebeuren. Dit moet gebeuren. Dit is de weg door God bepaald. Om al die mensen die naar me toe komen te verlossen. Het uiteindelijke offer, de tempel, dat was de plek waar de offers gebracht werden. En offers betekende, er is iemand die schuldig is en die vergeving nodig heeft. En als het offer gebracht werd, dan zei de priester tegen degene die dat offerdier had meegenomen, zonde, dat is vernietigend, maar God wil het leven van de mensen, niet de dood. En hij heeft genoegen genomen met die ram, met dat schaap, met die geit. En jij mag vrij uitgaan. Maar iedereen wist dat dat niet voldoende was om te betalen voor het leven van de mens. Al die offers, die zagen uit naar iets wat groter was, wat komen moest. Jezus. Stom als een schaap voor zijn scheerder. Bereid om de weg van God te gaan tot in de dood, omdat zijn liefde voor de mens zo groot was. Geloof je dat? De Filippus natuurlijk aan die man uit Ethiopië, uit Merowe gevraagd. Geloof je dat? Ach, zegt hij. Dit is waarvoor ik naar dit land gekomen ben. Het interesseert me niet meer dat ze me daarbij die tempel hebben geweigerd. Als een kleine jongen, terwijl je een van de grote van de aarde bent. Het interesseert me niet meer. Dit is waarnaar ik zocht. Vandaag heb ik het gevonden. En dan komen ze in de buurt van Gaza. En er zijn wat kleine meertjes en poelen. Hij zegt, er is water. Wat is erop tegen dat ik gedoopt word? Want ik ga niet zonder God naar mijn land terug. En naar mijn positie. Er is nog geen kerk. En er zijn nog geen mensen die me geestelijk kunnen begeleiden. Maar ik weet dat als God een werk begint, dat hij dat afmaakt. Ik wil er getuigenis van afleggen. Bij wie ik hoor. Ja, uiterlijk was hij natuurlijk een soort lijfeigene van die koningin, van Meroë. Maar in feite zei hij, mijn geest is vrij. En mijn geest, die is voor God. Daar komt verder niemand met zijn vingers aan. Mijn ideaal, dat is niet dat mijn bankrekening zal groeien. Maar dat ik in die vrijheid van God mag leven. En dat geef ik te kennen. Als ik gedoopt wil worden. En toen zei Filippus, als jij echt gelooft in Jezus, dan mag je gedoopt worden. Hij zei niet, dan moet je eerst een cursus volgen van een half jaar. Nou, dat is wel goed natuurlijk, als je gewoon in een plaatselijke situatie bent. Kun je de zaken wat makkelijker organiseren. Maar hoeveel tijd hadden ze nog samen? Filippus zei, zeg ik moet verder. En die Ethiopiër zei van, ze verwachten me weer thuis. Ik heb gezegd dat ik voor de zoveelste thuis zou zijn. Ze hadden niet zoveel tijd meer samen. Hij wist wat hij weten moest. Hij geloofde wat hij geloven moest. Hij durfde het aan met God. Toen zei Filippus, als dat je houding is, dan durf ik het ook aan. Dan wil ik je dopen. Het begin van de kerk daar in Ethiopië. Die nog steeds bestaat trouwens. Het was daar. Die gedenkwaardige dag. Op die onwaarschijnlijke plaats. Vrienden. Hij zei dat, hè. Daar is water. Wat is erop tegen dat ik gedoopt word? Heb jij die vraag wel eens gesteld? Is dat soms de vraag voor vandaag, voor ons? Net deze feestelijke dag. Zijn er hier mensen die zeggen van, dit is de weg die ik wil gaan. Want de vrede die God geeft, is met geen goud te koop. Is nergens te vinden. Maar de hele wereld zoekt ernaar. Vrede. Waar vind je vrede? De yoga-aanhanger die staat graag 3 kwartier op zijn kop, zodat de vrede neerdaalt, maar die daalt niet vanuit je voeten. Andere mensen die disciplineren hun hele leven, hebben pedagogen, psychologen, psychiaters nodig. Of wat dan ook, waar vind je zoiets kostbaars, vrienden? Ik ken heel wat psychiaters en heel wat psychologen. Die geven jou geen vrede. Ze doen een goed werk hoor. Ze leren jou je aan te passen aan de situatie om er toch wat van te maken. Dat is al heel wat. Maar er is er één die daar bovenuit grijpt. Die vrede in het hart geeft. Jezus. En er is geen tweede. Wie hem aanvaardt, die vindt wat nergens anders te koop is, wat nergens anders te krijgen is. Alleen bij Jezus. Zoek het bij hem. Amen. Mag ik een gebed met jullie doen? Heer Jezus, u kent het hart van ons allemaal. Niemand ontsnapt aan uw aandacht. Daar staat u, met uw boodschap van verlossing, de vrede in uw handen. Hoe vaak hebben we niet gezegd, morgen. Hoe vaak hebben we niet gedacht, niet nodig. Heren, met aarzeling misschien, willen we nu tegen u zeggen hoezeer we ons vergist hebben. En we bidden u dat u in onze levens wilt binnenkomen en die wonderbaarlijke verlossing ook voor ons waar wil maken. Tot eer van uw naam. Halleluja. Amen.